Hey lieve mensen, ik neem jullie even mee in een live opname die ik deed via Instagram. Dus hier komt ie, veel luisterplezier. Yes, ik ga het hebben over het verhaal wat mij koos en ik vind het spannend. Ik begin nog eens met praten, want anders is het heel gek als je deze terugkijkt en dan zit je maar te wachten totdat ik... Totdat er mensen komen. Dus ik begin gewoon. Het is echt... Oh ja, en als je deze video's zou willen delen met mensen... Dan zou het echt tof zijn als je denkt... Mensen moeten dit horen. Het verhaal wat mij koos... Daar ga ik het over hebben. En ik vind het heel spannend. Want het was een tijdje... Ik heb wel losse stukjes verteld. En ik doe er ook niet moeilijk over. Alleen ik voelde aan alles dat nu de tijd is... Om het te vertellen... En het gaat helemaal terug naar 2016. Ik kijk af en toe die kant op omdat ik wat aantekeningen heb. Als je me wat langer volgt, weet je dat ik een vorm van dyslexie heb. En dat kan dus zo zijn dat ik van de hak op de tak ga. Dus daarom heb ik altijd een soort van aantekeningen, een leidraad. Zodat het in ieder geval een chronologische volgorde is. En dat ik niet de hele essentiële punten vergeet. Maar waarom wil ik het hebben over het verhaal dat mij koos? Ik zag het laatst in een e-book voorbij komen. Dat je dat vooral moet gaan vertellen. Het verhaal dat je koos. En eerst had ik wat weerstand. Want ik dacht, ja, ik maak toch zelf keuzes. Hoezo kiest het verhaal mij? Ik kies het verhaal. En ik heb de regie. Alleen, van eigenlijk deze week liet die statement me maar niet los. En ik begon te denken van, hoe komt dat nou eigenlijk? En het bracht me terug naar 2016. Dus ik ga je even meenemen in het verhaal. Dus voor de nieuwe mensen, ik kijk af en toe even naar links op mijn... Voor mij links, naar mijn aantekeningen. Ik sta op het punt om een nieuw programma uit te brengen. En ik zie die vrouwen al voor me die ik mag bedienen en dergelijke... Alleen op dat moment dacht ik van, hè, is het nu wel het juiste moment? Zal ik het nu doen in juni of zal ik het in augustus, september doen? En ik ben het toen gaan bespreken met een aantal mensen. En een aantal mensen zeiden van, finally Gerani, doe het nu. Waarom zou je het niet in juni doen? Denk wel aan de zomer. Ik zeg, ja, heb ik al aan gedacht. Ik doe gewoon een summer break van 4 weken. En daarna gaan we gewoon weer verder met de eerste groep. En zei ze, nou, doe het gewoon. Dus dat is wat ik ga doen. Maar terug naar 2016. In 2016 was ik met mijn gezin terug verhuisd. Althans, ik, Trey en ik, mijn ex toen, die voor het eerst terug verhuisd naar Haarlem, mijn geboortestad. Want ik kon niet aarden in Den Haag. Den Haag was voor mij zoveel anders. Ik heb het geprobeerd. Ik heb even nadenken. 3 jaar of 2,5 jaar heb ik daar... Nee, langer zelfs. 2016 was daar, 2012. 4 jaar. 3 jaar heb ik daar gewoond. 2015 gingen we alweer terug, sorry. Maar 2016 ging ik op zoek naar een andere baan. En want ik werkte inmiddels voor de gemeente Den Haag. En ik was in dienst gegaan na mijn detachering, zeg maar. Dus ik had mijn vaste dienstverband opgezegd. Maar toen zeiden ze, je moet eerst jezelf opnieuw bewijzen als interne. Ik vond dat de grootste onzin. Maar dat is een heel ander verhaal voor een andere tijd. Maar goed, na een jaar of na 3/4 jaar had ik dus mijn vaste dienstverband. En 3 maanden later was ik alweer ready om die in te leveren. Want ik had geen zin meer om te reizen naar Den Haag. Dus ben ik op zoek gegaan naar een baan in Amsterdam-Noord. Want Haarlem had helemaal geen... vacatures openstaan. Dus dacht ik, nou ja, Amsterdam-Noord is vanuit Haarlem over de ring beter met 20 minuutjes. Is in ieder geval beter dan in de file staan naar Den Haag. Dus dan heb ik die baan aangenomen. En er waren een aantal mensen die me voor gek verklaarden. En een aantal mensen die me heel erg moedig vonden. Waarom? Die baan was ter zwangerschapsvervanging van 2 dames voor 8 maanden in eerste instantie. En toen dacht ze, hoezo ga jij je vaste contract bij een overheidsinstantie opzeggen voor zoiets onzekers? Want je weet niet eens of je verlengd gaat worden of er plek is na die 8 maanden. En toen dacht ik, ja, maar op dit moment is dit het beste wat ik voor mezelf, voor mijn eigen gezin kan doen. Nou, ik ben gestart daar en na 2 weken dacht ik, oh, wat doe ik hier? Waarom ben ik, zo slecht was het niet, waarom ben ik weggegaan en waarom was dat? Inmiddels had ik mezelf ontwikkeld tot kwaliteitsmedewerker bij de gemeente Den Haag. En nu was ik eigenlijk gewoon basically, gewoon puur uitvoerder. Dus ik had een volle caseload en dergelijke. En nu lag het niet eraan dat het een volle caseload was. Maar er was geen uitdaging meer voor mij in het werk wat ik deed. Dus toen dacht ik, oké, ik zit hier voorlopig. Wat kan ik doen of wat heb ik hier te leren? Want het is blijkbaar iets wat ik moet leren hier. En toen dacht ik, oké, ik ga met een andere houding nu deze baan vervullen. Ik ga met een houding hier zitten van, oké, wat heb ik te leren? En toen kwam het antwoord al vrij snel. Want door de jaren heen en door ook de verschillende, noem je dat? De verschillende werkwijzes die waren ingevoerd in Den Haag, waren ze toen heel erg gaan kijken naar het proces. Processen waren omgegooid en dergelijke. En eigenlijk was de klant een beetje vergeten in het proces. En bij deze opdrachtgever zat er dus op een stadsdeel, nee, noem maar dat, een buurthuis. Waar je dus beneden allerlei activiteiten had. En boven zaten wij dan maatschappelijk werk, sociaal juristen, bewindvoering en budgetbeheerders. En dus ook schuldhulpverleners zaten daar. En klanten konden gewoon binnenlopen. Nou, dat was iets wat echt niet kon in Den Haag. Je moest echt op afspraak komen. Je kan niet zomaar binnenkomen lopen om iets af te geven. Kan wel bij de balie. Maar je moet niet verwachten dat je consulent naar beneden kwam. En toen dacht ik, wauw. Eigenlijk ben ik in al die jaren dat ik daar zat, een beetje het hart voor mijn klant verloren. En ik heb ook echt hele leuke klanten gehad in Amsterdam-Noord. Ik kwam zelfs voor 10 seconden of fame in de serie Schuldig voorbij. Nou, iedereen in de buurt, dat was helemaal een ding. Iedereen die zei van, hé, jij was op tv. En ik dacht, oh, wat erg. Ik was vergeten dat die dag een draaidag was. Dus ik had gewoon wel, ik had geen klanten. En ik had gewoon een soort van, ja, lekker zittend vest. Geen make-up op. Dus ik dacht, oh, dat is echt heel erg. Maar goed, anyway, was het ook helemaal niet. Maar dat was voor mij op dat moment een dingetje. En toen, even kijken of ik nog... Yes. Ja, dus zodoende heb ik dus mijn... die baan heb ik gewoon gevolgd. In eerste instantie was het voor 8 maanden. En ik heb onderhandeld. Ik zeg, joh, ik ga niet mijn vaste contract opzeggen voor 8 maanden. Ik wil 1 jaar. En toen zeiden ze nee. Want nu mogen we maar 3 keer verlengen. Of even nadenken. 2 keer verlengen. Binnen 2 jaar. Dus dan krijg je... 9 maanden contract. En toen nam ik het en achteraf denk ik, voor 1 maand heb ik ja gezegd, voor 1 maand meer. Maar op een of andere manier was dat voor mij dat ik dacht, oké, let's do it dan. Want ik wilde gewoon niet meer reizen naar Den Haag. Nou, maar na 6 maanden dacht ik, nou, nu is de rek er echt wel uit. En de koek is op en ik ben op zoek gegaan naar een andere opdracht. Ik heb mijn cv online gezet. En toen benaderde een detacheringsbureau mij, die net de opdracht van Den Haag had binnengehaald, voor het opleiden van trainees. En of ik niet even de 10 trainees wilde klaarstomen voor de praktijk. En ik dacht, oh, dit is zo spannend. En ik zeg, ja, ik ga het gewoon doen. Moet me lukken. Als ik 1, 2 of 3 mensen tegelijk kan inwerken, kan ik er ook vast wel 10 doen. Ik kon ook helemaal op locatie gaan zitten. Dus al mijn aandacht ging naar die trainees toe. En ze zeiden wel op voorwaarde dat de gemeente het goedkeurt. Dat zij vertrouwen hebben in jou dat jij dit kan doen. En toen zei ik, nou prima, ga maar vragen. En guess what? Ze hadden het vertrouwen. Dus dat was wel echt heel fijn. Zij vonden het namelijk ook echt belangrijk dat iemand die... ervaring had binnen de gemeente, hoe de gemeente werkt, wie daar werkt en hoe het allemaal zit, dat die degene of de trainees ging opleiden. Dus nou ja, inmiddels had ik daar, even nadenken, Ik zat er sinds 2009. Had ik al 7 jaar, eigenlijk 7 jaar, nee, 5 jaar in totaal, had ik gewerkt voor de gemeente Den Haag. Dus ik kende ze wel. Dus dat was helemaal goed. En het grappige was dat ik dus uiteindelijk maar 8 maanden heb gewerkt. Ondanks dat ik die ene maand extra had onderhandeld. Om langer te blijven. En ik mocht eigenlijk ook verlengen. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb gekozen voor een nieuwe opdracht met nieuwe uitdagingen. En dat ben ik dus aangegaan. Even zien. Oh ja, even terug naar het verhaal dat mij koos. Even tussendoor, want daar gaat het nu over. Het verhaal wat jij of wat jou kiest. En het verhaal wat mij heeft gekozen. En nu kan je eigenlijk allemaal zeggen, ja, maar het zijn allemaal keuzes die jij hebt gemaakt. Maar is dat zo? Vraag mezelf echt. Toen heb ik mezelf echt gevraagd, is het zo dat ik die keuzes heb gemaakt? Want ik moet stappen zetten. Maar het verhaal kiest mij. Want toen ik besloot om in april 2016 uit dienst te gaan bij de gemeente, had ik nooit kunnen weten, ik had nooit kunnen dromen dat ik een half jaar later, ruim een half jaar later, trainees ga opleiden in de praktijk. Dat had ik echt nooit kunnen dromen. Nou, terug naar mijn verhaal. Dus het was heel erg spannend. En voor de nieuwe mensen die kijken, ik kijk af en toe naar links, want ik heb aantekeningen, anders ga ik van de hak op de tak. Dus denk niet van, waar zitten ze gewoon naar buiten te kijken? Het is al hier op mijn scherm. Even zien. Ja, dus het was echt zo leuk. Ik mocht de trainees met alles wat ik dus had geleerd. Ik moest dus uit de omgeving van Den Haag gaan om in Amsterdam weer terug te gaan naar de kern en weer het hart te hebben voor de klant, maar ook met de wetenschap dat je mediator bent als schuldhulpverlener. Dus je kiest geen partij. Heel veel mensen denken dat, maar je bent er niet alleen voor de klant. Je bent er ook voor de schuldeisers, want de schuldeisers zijn eigenlijk ook de grote verliezer in het geheel, omdat die moeten een aanzienlijk deel van hun vordering inleveren. Er zijn zelfs mensen die, even een tussenstapje, er zijn soms mensen die maar 1% van hun totale vordering kunnen aflossen in 3 jaar. Dus dan kan je je voorstellen als er een ton schuld is, hoe weinig dat is, right? Dus dat gezegd hebbende, vond ik het echt een uitdaging om dat te doen. Alleen heb ik het niet helemaal kunnen doen zoals ik het wilde doen. Want op een gegeven moment, mijn werkgever was dus een detacheerder. En die had nog een ander project lopen, ook in Den Haag. En er was dus een projectleider die had de zaken overgedragen aan een nieuwe projectleider. Maar na 3 maanden bleek dat het gewoon helemaal niet goed ging. Dus eigenlijk moest ik de rotzooi gaan opruimen. Excuse my language, maar that is what it was. En toen moest ik dus mijn trainees loslaten. Eigenlijk eerder dan ik had gewild. Ik had ze nog 1 of 2 maandjes willen begeleiden op de werkvloer. Dat ik er gewoon was, dat ik nog even mee kon kijken. Maar ik moest ze loslaten. En ik weet ook dat zij het ook vervelend vonden. Maar ik kon onmogelijk 2 taken doen. En dit is het ook als je werkt voor iemand anders. Ja, dan heb je eigenlijk te doen wat zij willen. Je kan niet altijd je eigen visie helemaal loslaten in de business van een ander, right? Dus aan mij de schone taak om in dit project alles weer op de rit te krijgen. Er waren achterstanden opgelopen, het project stagneerde, werknemers zaten, of de werknemers, de consulenten, dus mijn collega's, hè, van wie ik het project leidde, die zaten in de weerstand en ik wist eigenlijk niet zo goed waarom. Dus wat ik de eerste maand heb gedaan is vooral relatie bouwen en ik heb mijn eigen toon gezet als leidinggevende, als projectleider. Ik dacht, ik ga vooral doen zoals ik graag geleid zou willen worden als projectleider. Nou, na 10 jaar weet je ongeveer wel welke managers of leidinggevenden je fijn vindt en welke dingen je zelf ook prettig had gevonden als leidinggevende. Nou, dat heb ik dus gedaan. En binnen een maand eigenlijk was alle weerstand weg. Het was echt heel fijn om met ze samen te werken, stuk voor stuk. En even kijken hoor. En ik had, ja, dus het vertrouwen wat ik had opgebouwd, zeg maar, bij waar ik me op had gefocust qua vertrouwen, dat is echt helemaal goed gekomen. En in deze hele periode, inmiddels was het 2017, lag ik dus in scheiding. En ze waren zo lief, want af en toe was ik gewoon te moe. Want door de scheiding was ik opeens single mom, gedetacheerd in een andere, provincie. Dus wat ik nu moest doen, is elke ochtend twee naar school brengen. En ook ervoor zorgen dat ik hem op tijd ophaalde van de opvang. Het was een hoop gereis. Vervolgens moet ik hem natuurlijk ook gewoon een voedzame maaltijd geven in de avond. En vervolgens ervoor zorgen dat hij op tijd in bed ligt. En toen moest ik ook nog tijd voor mezelf vrijmaken. En ja, dat maakte het gewoon echt vermoeiend, die hele switch. En los, en dat is natuurlijk naast dat hele proces van het hele scheidingsproces. Dat was ook intens. Los van het feit dat ik er vrede mee had. En dat het voor mij zoiets was van, oké, het vechten is voorbij. Maar het blijft een proces waar je doorheen gaat. Het blijft, ik bedoel, niemand denkt van wanneer je gaat trouwen, ik ga scheiden. Dus toen was ik opeens na 7 jaar single mom. En met dus een leidinggevende functie met veel verantwoordelijkheden. En ik weet nog dat ze af en toe gingen ze echt lekkere koffie voor me halen beneden. Die koffie was wel echt lekker, maar je weet toch, de vieze koffie heb je dan uit het apparaat. En dan beneden was er zo'n barretje en had ze gewoon lekkere koffie, gingen ze het voor me halen. Ze waren echt zo lief en hebben zulke leuke relatie opgebouwd. En het fijne is dat op een gegeven moment kwam er eentje naar me toe en die zei, ik begon aan mezelf te twijfelen dat ik het wel goed deed. En toen dacht ik, dat is wel heel erg dat een leidinggevende ervoor kan zorgen dat jij gaat twijfelen aan je competenties terwijl je al jaren bezig bent met het werk. Dat iemand je zodanig kan afbreken. Dus dat vond ik echt erg om te horen. Ik ga even terug naar mijn aantekeningen. Yes. Oh ja, een stukje. Ja, wat ik eigenlijk deed in die periode is wanneer twee naar bed was. Zo rond 8 uur zat ik eigenlijk gewoon televisie te kijken tot 11 uur. Omdat ik zo uitgeput was en eigenlijk een soort van mijn mind op nul wilde zetten. En ik wist dat als ik vroeg zou gaan slapen, zou ik midden in de nacht wakker liggen. Dus als ik laat ging slapen, sliep ik in ieder geval door. Maar ja, met te weinig slaap. Want ik moest gewoon weer vroeg op. En soms was het dus zichtbaar en mijn team was gewoon fantastisch. Fast forward naar 2018. De zomer van 2018. Ik heb me 1 juli 2018 ingeschreven bij de KVK. Als ondernemer, of course. Dat is een beetje gek om te zeggen, maar wat? Ik heb me ingeschreven. En zonder dat ik eigenlijk echt heel goed wist wat ik wilde doen. Ik wist wel dat ik wilde ondernemen. Maar ik wist niet zo goed wat ik wilde doen. Maar mijn coach of mijn mentor toen zei van, ga je gewoon inschrijven. Het komt allemaal vanzelf goed. Het gaat allemaal op zijn pootjes terechtkomen. Toen dacht ik, oké, let's do it. Dat was ook de zomer dat ik op een plek kwam te zitten in een heel rijk stadje. Met maar 14 klanten. En om maar een beeld te geven, een normale caseload van een schuldhulpverlener is echt rond de 50. Voor een fulltimer. En ik zat met 20 uur met 14 klanten. Of course heb ik gevraagd, is er meer werk? Ik heb het aangegeven bij mijn werkgever en die zei, ja, moet je gewoon meer werk vragen? Ik zeg, wat denk je dat ik doe na 10 jaar? Gewoon zitten en voor me uitstaren. Nou, toen had ik besloten, ik ga gewoon lekker dingetjes uitzoeken voor mijn onderneming. Maar ja, hoeveel weet je nou als je net start met ondernemen? En hoe lang ben je bezig met het uitzoeken van waar je allemaal een website kan doen en et cetera, et cetera? Daar ben je echt niet zo lang mee bezig. Toen, in diezelfde zomer was ook echt de uitspraak van de scheiding. Die kwam er doorheen, dus het vonnis. En toen merkte ik dus dat ik echt in de ontspanning terecht kwam. En wat er toen gebeurde is dat ik opeens oververmoeid wakker werd. Terwijl ik inmiddels gewoon 8-urige nachten sliep. Ofwel, soms wel langer. En ik werd wakker alsof ik heel de nacht had wakker gelegen. Zo werd ik wakker. Dacht ik, dit is niet goed. Dus ik heb me ziek gemeld. Niemand moet mij nu op de snelweg tegenkomen. Ik ben bloedonderzoek gaan doen. En de waarden waren allemaal oké. En toen was er een moment van teleurstelling. Terwijl je eigenlijk zou moeten denken, oké, I'm healthy. Dus dat heb ik gelijk omgekeerd. Maar voor mij was het zo van, ik hoopte op een quick fix. Ik hoopte gewoon dat ze zeiden van, kom maar je vitamine D shot halen. Of soms halen mensen ook vitamine B. Of als ze tekort hebben, weet je wel. Doe lekker dit and then you're good. Maar dat was het niet. Dus toen wist ik dat het gewoon tussen mijn oren zat. En toen dacht ik, ach, wat is het dan? En dat heb ik dus verteld aan mijn werkgever. En eigenlijk 3 weken later was ik weer op het werk. En binnen 2 uur had ik het achterstallige werk weggewerkt. En dat frustreerde zo erg dat mijn mentor zei, Tjerani, ga gewoon in gesprek met je werkgever. Want dit werkt niet. Ik zeg, ja, maar ik kan toch geen ontslag nemen? Zij zei, nee, ga gewoon in gesprek en kijk wat er komt. Want eerlijk, als ik op dat moment 10.000 euro op mijn spaarrekening had, had ik het gedaan. Maar ja, net na die scheiding, net in een nieuwe woning, et cetera, er was gewoon geen cent eigenlijk over op dat moment. En ook geen plan om nu gewoon koud uit dienst te gaan. Dus ik ben het gesprek aangegaan met mijn werkgever. En we kwamen er niet uit. Dus zijn we met wederzijds goedvinden uit elkaar gegaan. Dit verhaal kennen velen van jullie. Ik ben er heel open over. Ik heb toen recht gehad op WW. Ik wil dat jullie weten dat heel veel ondernemers die zeggen, hey, ik ben nu fulltime ondernemer, die gewoon nog een WW ernaast hebben. Er zijn heel veel ondernemers die dat gewoon wel hebben. Of een vette spaarrekening. Dus wanneer je denkt, ik kan niet gaan ondernemen omdat ik geen omdat het niet voor mij niet mogelijk is, wil ik dat je weet dat er meerdere wegen naar Rome leiden. En voor mij was het dus de WW. Ik had recht op 15 maanden, want inmiddels had ik zo lang gewerkt. Allemaal bijmaatjes tellen allemaal mee. En voor elk jaar dat je hebt gewerkt, voor langer dan 26 weken in dat jaar, heb je dus recht op 1 maand WW. Meer en meer over weten, laat me weten, stuur me een DM, et cetera. Yes? Oké. Okay. Dus toen was het, even kijken, november 2018. En toen ben ik dus uit dienst gegaan. En toen dacht ik, yes, nu start mijn ondernemersreis. Now we're gonna do it. Ik heb alle tijd om alles te doen, et cetera. En toen kwam de ontspanning. En toen kwam de vermoeidheid echt helemaal door. Dus november en december heb ik vrij weinig gedaan. Wat ik wel heb gedaan, is een opdracht binnengehaald voor januari. En het ging over om jongeren te coachen voor hun budget. Dat was een project. Hoe heet het? Project Stiel, volgens mij uit mijn hoofd. En het was een maatschappelijk project van een werkgever in Den Haag. Again, Den Haag. Maar goed, het project liep niet. Jongeren waren niet gemotiveerd. En toen dacht ik bij mezelf van, oh, dit is het ook niet. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde. Dus we zijn in gesprek gegaan, het project liep niet. En toen hebben we allebei gezegd, prima, we zien af van de wederzijdse verplichting die we zijn aangegaan. En toen ging ik verder op zoek. En toen zei mijn mentor, ga eens kijken naar Marcus Lemonis. Check even de profit. Ik zie jou dit gewoon doen. Jouw brein werkt precies zo. En Marcus Lemonis, wie is hij? Hij is een biljonair in Amerika. Die investeert in kleine ondernemingen. En als ik zeg klein, is het hier waarschijnlijk het midden- en kleinbedrijf. Ondernemingen die gewoon rond de 1 miljoen omzet draaien al. En die helpt hij of uit de schulden naar next level. Wat doet hij dan? Hij wil eigenlijk ervoor zorgen dat ze winst maken, want hij investeert. Dus hij is ook, beneficiair partij. Hij wil ook dat er winst wordt gemaakt. En dan kijkt hij naar 3 dingen. Naar de people, de process en de product. Dus hij kijkt, zijn de juiste mensen op de juiste plek in het bedrijf? Heb je het juiste product neergezet? Is er te veel? Is er te weinig? Is het product kwalitatief goed? En hij kijkt naar het proces. En hij doet dus kostenverlagende berekeningen, onder andere. Of hij laat ook zien van als je dit of dit doet, dan heeft het invloed zo en zo. Sowieso moet je marketing doen. Dit zijn de verhalen die je moet vertellen. En toen dacht ik, oh, this is nice. Ik snap het. En toen ging mijn eigen criticus aan de gang met mij. Want die zei, Gerani, jij hebt sociaal-juridische dienstverlening gestudeerd. Niks met economie gedaan dan het laatste wat je hebt gehad op de HAVO. Dus hoezo denk jij dat jij mensen nu gaat helpen met dit soort dingen? En toen dacht ik, ik kan het gewoon proberen. Ik weet dat het lukt. Ik moet het gewoon gaan testen. Dus toen ben ik begonnen met mijn eerste klanten te bedienen met het product wat ik had bedacht. Prijsbepaling. Want oh, wat worstelen ondernemers met hun prijzen. Ze kijken bij concurrenten, ze zetten hun prijzenlijst wel online. Maar ze staan er toch niet helemaal achter, het is toch onzeker. En wat gebeurt er dan wanneer je prijs niet over je lippen kan krijgen, omdat je eigenlijk het niet kan dragen, omdat je door verschillende redenen misschien dat je denkt, ja, ik vraag te veel, of wie gaat dit betalen, et cetera. En eigenlijk de manier waarop jij verkoopt, of nee, de manier waarop jij iets koopt bij een ander, dat is de manier waarop jij verkoopt. Dus als jij erin staat met, oh, ik moet eerst nog 3 dagen nadenken of 3 weken en daarna het niet meer doet, dan ga jij dus ook op die manier verkopen. Terwijl als jij een snelle koper bent, dat je denkt, oké, dit heb ik nodig, let's do it. Ik ga even mijn geld bij elkaar zoeken en ik koop het. Dan kan jij dus ook op die manier verkopen. En dat was voor mij echt een eye-opener. Wat deed ik met prijs bepalen? Ik zei tegen hem van, dat is eigenlijk de kern, ik vind het zo grappig. Ik wil eigenlijk altijd dat, ik ga geen prijslijst voor je opstellen. Ik wil dat je zelf gaat nadenken over een prijs of een prijslijst die past bij het aanbod dat je doet. Dus die moet je naar mij opsturen. Dan ga ik ermee aan de slag. Ik doe een beetje research. En dan gaan we samen jouw prijslijst bepalen. En waarom samen? Omdat jij het moet dragen. Als ik eruit stap, moet jij het dragen. Dus daar gingen we aan de slag met de prijslijst. En wat doe ik dan? Ik pak gewoon de prijs van 1 product of van 1 dienst. En als het goed is, hebben jullie een stukje ervan gezien. Oh, ik heb hem niet hier gepubliceerd. Ik ga hem wel een keertje live doen, denk ik. Ja, in een soort van masterclass, maar dan live. Maar wat ik doe, ik pak hem en ik zeg, wat zijn de kosten? Hoe lang ben je ermee bezig? En dan maak ik het zo klein dat ik zeg, dit is wat jij verdient per uur. En dan zien de meeste ondernemers dat denken, oh, dit is echt te weinig. Ik zeg, ja, want als jij dit salaris wil verdienen, ga je het op deze manier niet redden. Tenzij je bijvoorbeeld 160 uur in de week gaat werken. En niemand wil dat. Ik heb nog niemand gehoord die zegt, nou, doe mij maar een 70-urige werkweek. Als het ook gewoon in binnen 40 of 30 of 20, weet je wel? Als dat kan. Alright, dus dat ging ik doen. Ik ging dat testen en het werkte. Er was zelfs 1 klant... die heeft in haar eerste maand de investering bij mij 26 keer terugverdiend. En I was like, mijn prijs is te laag nu. Nu heb ik mezelf bewezen, mijn prijs moet omhoog. I need to practice what I preach now. Dus toen heb ik mijn prijs verdubbeld. Hij was toen ik startte was hij 100 euro. Deze persoon had 200 euro betaald. En toen heb ik mijn prijs verhoogd naar 400 euro. En toen deed het nog steeds, toen gaf het nog steeds het resultaat. Alleen ik was het ontgroeid, want ik dacht, eigenlijk hebben mijn ondernemers, mijn klanten, hebben meer nodig dan alleen een prijsbepaling. En toen ben ik zelf op zoek gegaan naar hoe kan ik mezelf beter ontwikkelen. En toen ben ik zelf op zoek gegaan naar een business coach. En die stelde mij de vraag van, wat wil je nu worden? Of wie wil je zijn eigenlijk? Wil je strategisch business coach zijn of financieel business coach zijn? En toen dacht ik, oh, dat is echt een goede vraag. En toen ging ik even nadenken over wat mijn kwaliteiten echt zijn en waar ik zin in heb om mij in te verdiepen. 2, want je kan heel goed zijn in iets, maar niet leuk vinden. En dan is het alsnog een last. En dan wordt het alsnog een zwakte. Want dan kan je dus op een gegeven moment jezelf helemaal over de kop werken. En dan heb je helemaal geen plezier. Terwijl eigenlijk wat je moet gaan doen in als ondernemer, is eigenlijk datgene wat effortless komt. Datgene waar je zo, ja, wat je bijna met je ogen dicht kan doen. Wanneer iemand je wakker maakt midden in de nacht, kan jij je pitch maken over die onderneming. Kan jij dat ding doen of pitchen over de onderneming die jij graag wil doen. Dus toen dacht ik, eigenlijk alles wat ik in mijn leven doe, is strategisch. Alles wat ik doe, is strategisch. Dus toen heb ik mijn business omgegooid en heb ik, dus nu, jullie kennen me als strategisch business coach. Waarom? Het begon eigenlijk al heel vroeg, maar een goed voorbeeld is dat ik aan het studeren was en op een gegeven moment moest ik stage lopen. En ik dacht, die stagevergoeding gaat het hem niet worden. Ik woon al op mezelf, dus er moet meer geld binnenkomen. Wat heb ik gedaan? Ik ben geswitcht naar deeltijd. En ik heb me ingeschreven bij een detacheringsbureau. En dat was toen in 2009. En terug naar het verhaal wat mij koos. Ik heb gezegd tegen hen, luister, het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit welke baan het is. Maar dit zijn de vereisten. Ik moet in ieder geval klantcontact hebben, zodat ik mijn intervisieopdrachten kan maken. En dat het voldoet aan de eisen van een praktijkbaan van mijn opleiding, zodat ik gewoon mijn opleiding kan afmaken. En toen kwam ik als inkomensbeheerder bij een bewindvoerder terecht. Na 3 maanden was eigenlijk gewoon verkapte financieel-administratief medewerker. Zonder denigrerend te doen, maar bij mij was, ik dacht, ik heb totaal geen verantwoordelijkheid. Ik heb eigenlijk helemaal geen klantcontact, zo ga ik het niet redden, dit kan ik niet verkopen. En toen kwam ik al heel snel bij de gemeente Den Haag terecht als budgetcoach in 2009. Dit had ik allemaal niet kunnen voorzien. En ik had ook eigenlijk nooit gedacht dat ik zou gaan schulden verlenen. Waarom niet? Ooit had ik de droom om op de Zuidas te werken of een of ander prestigieus kantoor. Ik wilde vooral heel veel geld verdienen om mooie dingen te kopen en op verre reis te kunnen maken. Maar mijn leven is eigenlijk helemaal anders gelopen dan ik me had voorgesteld. Ik ben bijna klaar voor degenen die al sinds het begin kijken. Super. Ik zag anderen eigenlijk alles doen wat ik ook graag wilde. Ik zag anderen een huis kopen. Ik zag anderen verre reizen maken, vaak op reis gaan. En mijn leven liep gewoon echt anders. En ik dacht, waarom lukt het mij nou niet? En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, ja, maar mijn pad is anders en mijn verhaal is anders. Het betekent niet dat ik die dingen niet alsnog kan doen of ga bereiken. Alleen het is even anders. En eerlijk, als je alleen maar gefocust bent op geld verdienen, zodat je leuke dingen kan doen, dat is eigenlijk zo immature. Als dat je drijfveer is, snap je? Het zou een gevolg moeten zijn van hetgene wat je drijft. Maar niet, zeg maar, het zou niet de core moeten zijn van wat je drijft. En dat was het ook eigenlijk helemaal niet. Naarmate je groeit, weet je gewoon dat het eigenlijk niet is. Eigenlijk ben ik altijd anders geweest dan anderen. Ik was altijd bang van binnen, maar van buiten zag je het niet. Als ik presentaties moest nemen, als ik risico's nam. Niemand die het zag, maar ik deed het dus wel. En nu is het dus tijd voor de volgende stap in mijn verhaal. En daarom heb ik dit eerst even verteld. Zodat jullie weten waar ik vandaan kom sinds 2016. En hoe ik hier terecht ben gekomen. Dus als je later bent ingetuned, ik ga hem zo meteen opslaan, dan kan je het vanaf het begin kijken. Maar ik ga dus een nieuw programma starten per 2 juni. En ik zie de groep vrouwen die ik ga bedienen, zie ik al helemaal voor me. En met wie ik zeg maar mijn kennis mag delen en inzichten mag geven. Want het draait allemaal om hen en niet om mij. Ik wil naast hen gaan staan en hen bemoedigen om ook durven uit te stappen. Om dat vuur wat in hen als een waakvlammetje brandt aan te wakkeren. Zodat zij kunnen shinen met het verhaal wat hen heeft gekozen. Want iedereen heeft een verhaal. En iedereen heeft een verhaal dat jou heeft gekozen. Het is het verhaal wat jou heeft gevormd tot wie je nu bent. Dus de afgelopen tijd heb ik al een aantal van die vrouwen gesproken. Een aantal van die vrouwen ga ik vandaag persoonlijk benaderen. Zij krijgen de primeur. En de andere mensen die op mijn lijst staan, mijn e-maillijst, die krijgen morgen bericht over hoe dat programma er nou uitziet. Waarom doe ik dat? Omdat ik vanaf nu heb beloofd aan hen om het eerst aan hen kenbaar te maken. Alvorens ik het hier op Instagram drop. Dat wordt het ergens volgende week. En een tip van een business coach. Iets wat ik eerder had gehoopt dat ik had geweten, is om je e-maillijst op te bouwen. Waarom is dat nou belangrijk? Je weet nooit wat Instagram gaat doen. Instagram is de afgelopen tijd zo snel in beweging. Ze zijn gegaan van foto's delen naar nu heel snel alles is video. Video komt ook groter in beeld, welke video je ook deelt. En als je dus video's deelt, heb je een groter bereik en werkt het algoritme van Instagram gewoon veel meer met je mee. Dus je moet eigenlijk een soort van op film, of je nou reels doet, of je een voice-over doet, als je zelf niet wilt praten. Je moet meegaan. Maar ik geloof ook zeker erin dat je zichtbaar mag zijn op jouw voorwaarden. Kijk, ik heb geen plak make-up erop gegooid. Ik heb nu een filtertje erop gezet en ik vind het prima. Anderen die gaan wel vol in de make-up, maar ik vind het gewoon zonde. Want ik denk, ik ga niet voor een half uurtje mezelf helemaal opmaken, terwijl ik straks lekker in de stad ga pirouaien. Gewoon incognito. Dus, maar ieder zijn eigen ding. En dat wil ik altijd, dat wil ik gewoon met iedereen delen. Gewoon voor zichtbaar zijn op je eigen voorwaarden. Maar niet jezelf in de vingers snijden door niet mee te gaan met bepaalde trends. Maar je kan het wel zeker op je eigen voorwaarden doen. Alright, I'm gonna wrap it up. Dus yes, wil je op de hoogte zijn? Wil je weten wat ik ga... ik wil niet lanceren noemen, want lanceren is echt al heel groot. En heel veel e-mails en dat soort dingen. Maar ik ga gewoon een nieuw programma starten. En ik ga een aantal vrouwen uitnodigen. Ik wil eigenlijk een stuk of 10 heb ik voor ogen met wie ik ga starten. En dan was zo excited. Dus zet jezelf op de lijst via de link in mijn bio. En anders kan het altijd via gerani.com/contact. Kan je het niet vinden, stuur me een DM'tje. Dan zorg ik ervoor dat je op de lijst staat. En dan ben je de eerste die morgen te weten komt hoe of wat. I'm so excited. Ik heb een goede deal met de locatie. Kijk, dat is het ook, hè. Netwerken. Netwerken zorgt ervoor dat er gunst op je, ja, op je leven, op jouw business komt. Omdat je relatie aan het opbouwen bent. En netwerken, in mijn vorige live heb ik het erover gehad. Netwerken is eigenlijk gewoon relaties opbouwen. Dus zorg ervoor dat je goed wordt in het opbouwen van relaties. Oké. Dit was best wel een lange live voor mij doen. Ik ga het hierbij laten. En top dat je tot het einde hebt gekeken. En als je in de replay kijkt, zou ik het tof vinden als je een comment achterlaat. Als je me laat weten wat je ervan vond. Wat jouw grootste inzicht is. En ga je eigen verhaal ownen. Ga kijken welk verhaal jou heeft gekozen. En maak er gebruik van. En ga lekker shinen. Yes? Voor nu een hele fijne dag. Doei!